Nee, we hebben de drie lezingen gehoord. En zoals Gerard zegt, het zijn maar liefst twee parasha's die vandaag op de agenda staan. En als je nou wil weten waarom dat er twee zijn in deze week, dan zou je dat kunnen vragen aan degene die de Moedim-cursus volgen. Kun je misschien even een hand opsteken? Dan kun je die vraag bij hen straks na afloop stellen waarom dat zo is. Het heeft namelijk iets met de kalender te maken. Maar het is ook wel eigenlijk niet te doen. Twee parasha's. En ik heb keuzes moeten maken. En ik focus dus op het eerste gedeelte van Tasria. Dat betekent zij draagt zaad. Niet zij is zwanger, zoals Bak vertelt, of zij baart een kind of een zoon. Maar eigenlijk zou je het ook over Metzora moeten spreken, met elkaar van gedachten moeten wisselen. En ik moet je vertellen, ik vind dat misschien wel een van de moeilijkste stuitende gedeelten van de hele Torah. Want je zomaar het kamp moeten verlaten, omdat je ritueel onrein bent. En dat is een praktijk die kennen wij vandaag niet. Het staat dus heel ver van ons vandaan. Dus eigenlijk is het een soort, en het is ook niet iets wat je in een preek eigenlijk goed kunt behandelen. Dus het thema met Zora is eigenlijk meer iets om in een ander verband, in een studieverband, een keer met elkaar van gedachten te wisselen. Van wat betekent dat? Dus ik heb wel gekozen voor het slot van Matthäus, want dan is het makkelijker. Want het gaat over dat je dan iemand genezen wordt. En wat dan de consequentie is, want uiteindelijk moet hij iets doen wat in de Torah staat. En wat is dat dan? En dat is eigenlijk het huiswerk dat ik je mee wil geven. Het is eigenlijk al het slot. Leviticus 14 moet je dan lezen. En dat is meer dan je denkt. Maar in mijn voorbereiding heb ik natuurlijk gebeden en gevraagd, wat is de boodschap voor vanmorgen op deze bijzondere week, deze bijzondere dag, waar we ook gedenken het bestaan van Israël 70 jaar. En bij onszelf in Houten volgen wij nu vanaf het najaar, zijn we begonnen met het volgen van een driejarige Torah-cyclus. Dus hier gebeurt het, zoals de meeste synagogen, een jaar lang. Maar er zijn ook mensen die menen dat oorspronkelijk dat een cyclus is van 3 jaar. Maar hoe het ook zij, je komt tot verrassende inzichten. En een van degenen die me daarbij inspireert en die ik toch even klaar voor ga maken, is een dokter P.A. Elderenbosch. Jahweh is onze God is de titel van deze jaarcyclus. Maar zo heeft hij nog 2 boekjes geschreven, voor elk jaar 1. En het verrassende is dan hoe dan teksten met elkaar vergeleken worden. En zo kwam ik op een verband tussen Leviticus 12... en Jesaja 66. En denk je, yes, dat gaat hem worden. Want het is natuurlijk al wat daar gelezen wordt in het begin. En de hoofdgedachte die natuurlijk opkomt, hoe bestaat het? Dat je bevallen bent van een zoon dan wel een dochter. Feestvreugde, alom. En dat je vanwege die prestatie onrein wordt verklaard. Bij wie gaat dat erin? En toch zit daar een diepe gedachte achter. Want wij zijn natuurlijk nogal vrij romantisch over een geboorte. Met schuit met muisjes, tractaties, felicitaties. Maar van meet af aan is zo'n pril leven, als het al geboren wordt, bedreigd. En je komt op deze aarde en moet eindelijk weer te sterven. En dan klinkt direct krachtig het verhaal van Yeshua met Nicodemus. Van tenzij je wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Dus je komt op aarde en eigenlijk mis je al direct iets als niet iets met je gebeurt. Ik moet wel benadrukken dat het gaat om een ritueel onrein zijn. En om een lang verhaal kort te maken, het heeft te maken met de associaties die ook leven met dood. En waarom is dat zo? En dat is eigenlijk tevens de vraag waarom dan ook nog een verschil is of je een jongetje is of een meisje. De Torah is hier alles behalve genderneutraal. En staat ook haaks op ons westerse humanistisch denken. Maar er blijft natuurlijk wel de vraag, waarom is dat dan zo? Als het kind een jongen is, is ze 7 dagen onrein, zoals tijdens haar menstruatie. En daarna, vanaf de 8e dag, 33 dagen onrein. En die 8e dag, dat mag je doen herinneren aan iemand anders, wiens moeder met hem naar een tempel ging om dan een offer te brengen. Niemand minder dan Yeshua zelf. Waarin ja, natuurlijk heel uitdrukkelijk komt hoe ook daarin onze Heer Torah getrouw is, dat zijn ouders dit gebod opvolgden. Maar wat dan als het een meisje is, dan is zij 14 dagen onrein. En dan vanaf de 15e dag moet zij na 66 dagen eerst een brandoffer en dan een zondoffer brengen. En een van de gedachten waarom dan de geboorte van een meisje een dubbele tijdsduur heeft, hè, want je praat in het enige geval van een jongen over totaal 40 dagen, in het geval van een meisje in totaal 80 dagen, is wellicht omdat een meisje in de toekomst door menstruatie ook onrein zal zijn. Dus met andere woorden, wat je voorbrengt, dat zelf is een vrouwelijk persoon en die heeft dan straks ook weer menstruaties en dat maakt een verschil. Een andere gedachte, die probeert het te zoeken in de symboliek van de getallen. Wat is het verschil tussen 3 en 6? Bijbels gesproken. 3 is dan het teken van zuivering. En 6 het getal van kwaad. Anders gezegd, de geboorte van een zoon, de geboorte van een zoon, dat het een zoon is, verwijst uiteindelijk ten diepste naar de verschijning van de zoon met een hoofdletter. Terwijl het kwaad, de zonde, door de vrouw, door een vrouw, door de vrouw niet wordt weggenomen. Dat zijn lastige gedachten. Maar langs die manier kan je misschien enigszins idee krijgen wat er mee speelt. En zo'n brandoffer betekent een volkomen overgave van de mens aan de eeuwige om zo tot hem te naderen en bij hem te schuilen. En waarom dan dat zondoffer? Een zondoffer is verplicht en geldt vooral voor onopzettelijke overtredingen. Deze woorden van reinheid en onreinheid, tamei en tuma, die hebben in ons Nederlandse taal, brengen die heel moeilijk de ware en originele betekenis van het Hebreeuws niet goed over of moeilijk over. In feite zijn er geen echte Nederlands equivalent. En daarom spreken we liever over ritueel rein of onrein. Maar rituele onreinheid is verbonden met dood. En dood betekent afzondering van de Adonai, afzondering van de bron van het leven. Dus van meet af aan, met dat je geboren wordt, wordt eigenlijk de kloof tussen jou en de eeuwige al beschreven. En vervolgens is het dus belangrijk om met hem in verzoening te komen, om een offer te brengen, om dan vervolgens uiteindelijk weer in zijn nabijheid in het heiligdom te kunnen komen. Goed, dat gezegd hebbende, wil ik nu de brug maken naar Jesaja 66... en daar de parallel te zoeken van hoe zit het dan met het volk Israël en zijn geboorte. We hebben die tekst 66 die dus heel wonderlijk weergeeft van hoe kan het zijn dat een natie op één dag geboren wordt. En dat is, anders gezegd, is dat deze vraag ook. Als we het hebben over het Israël van nu, en dat is een vraag die me ook in het verleden sterk heeft bezighouden en ook in mijn boek heb proberen te beantwoorden. Van hoe kunnen wij op basis van de schrift aantonen dat de oprichting van de staat Israël een vervulling is van profetie. En de tekst die daar het meest over gaat is dan deze tekst uit Jesaja 66. Want het is een wonder dat die staat gekomen is. Maar de parallel met Leviticus 12 is dan dat met dat ze geboren is, ze ook al direct onrein is. En dat brengt mij bij de gedachtes van ook de strijd binnen de Jodendom zelf over de waardering van de oprichting van de staat van Israël. Want er is een hele grote groep die zegt dat het juist verontreinigt. Het hele idee van het aanhangen van Sinaï. Maar nou, dat wil ik met jullie doornemen. En daarin ben ik erkentelijk ook weer een bronvermelding van een boek wat ik afgelopen winter in Yad Vashem tegenkwam. Dat heet Prophecies and Providence van de Britse rabbijn Joshua Pfeffer, die inmiddels wel in Israël woont. En het uitzonderlijke van dat boek is dat hij het heeft over het verstaan van het moderne Israël vanuit de profetie. Precies de vraag die mij bezig hield. En ik verrast was dat dit keer niet vanuit een christelijke theoloog, maar een Joodse theoloog, rabbijn, de profetieën op een speciale manier tot leven kwamen. En je dus de teksten toch weer anders gaat lezen dan je gewend was. Nou, daarin hoop ik jullie nu mee te nemen met het volgende onderdeel. En hij sluit ook aan bij een andere rabbijn. Solo Weitschik, moeilijke naam. Maar voor sommigen die in het Jodendom bekend zijn, een hele bekende rabbijn. Hij leefde van 1903 tot 1993 en in 1956 schreef hij een boek, Kol Dodi Dofek. En dat betekent, luister, mijn geliefde klopt. En dat is een tekst uit het Hooglied. Ken je die tekst van de geliefde die klopt? En daar heeft hij een hele mooie meditatie over. Ja, want hoe zit dat met die onafhankelijkheid van Israël? Het lijden wat eraan vooraf ging, de geboorte daarvan. En hij spreekt over de religieuze betekenis van de schepping van de staat Israël en de verplichting die het bestaan ervan oplegt aan Joden, sprekend tegen Joden. En er zijn natuurlijk onder Joden natuurlijk heel veel gedachten van hoe zit het met die holocaust? Bestaat God nog wel? Kan hij wel bestaan als dat soort lijden is? En dan heb je natuurlijk dat je kijkt naar het verleden, dat je blijft hangen in het verleden. En hij wil niet blijven hangen in het verleden, maar naar de toekomst kijken. Want iemand die is alleen maar bezighoudt met het lijden van de natie en niet kijkt naar zijn bestemming, of die is alleen maar kijkt naar het verleden en het lot wat ze hebben ondergaan, maar zich niet aansluit bij zijn bestemming, die wordt uitgedrukt in een leven volgens de Torah en zijn geboden, die vernietigt ten diepste de essentie van het Jodendom en verwondt daarmee zijn eigen uniekheid. Veel Joden willen niet weten dat ze Jood zijn. Want dat maakt ze apart. God heeft hen apart gekozen met een doel en een roeping. Omgekeerd, op dezelfde manier onteert een Jood die oplettend is, die oplettend is van zijn bestemming, maar vervolgens de pijn van de natie niet voelt, die neemt ook afstand van zijn Jood zijn. Want ja, we hebben een verleden. En we moeten herinneren. En zo gebruikt hij de taal van het Hooglied, Shir HaShirim, om de relatie tussen het Joodse volk en onze geliefde Hashem te beschrijven. De reactie van de natie op deze klop op de deur is een tragische aarzeling geweest. Men heeft traag gereageerd en niet langzaam, traag, opent, gehoor gegeven aan die oproep met allerlei excuses. Want ik heb mijn mantel verwijderd, hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze bevuilen? Spreekt de persoon in Hooglied. En tegen de tijd dat de natie ontwaakt uit haar luiheid, had mijn geliefde zich afgewend en was weg. En zo geeft deze rabbi Solof Vajtchek een aantal voorbeelden van de kloppen van Hashem aan hun deur. Zoals de resolutie van de Verenigde Naties die Israël erkent. De wonderbaarlijke overwinning op het slagveld toen de Arabische naties zich tegen Israël verenigden en uiteindelijk meer land aan de Joodse natie afleverde dan oorspronkelijk was gepland. Hij spreekt ook over de theologische implicaties van de staat Israël. Dat het niet maar een staat is als alle andere staat. Israël als een tegenkracht voor assimilatie. Het gevaar van Joden die willen worden als de andere naties. Zelfs zichzelf haten. Het belang daarvoor dat de staat er is. En als factor ook bij het handhaven van de Joodse identiteit onder niet-gelieerde personen. En ook dat zij de kracht van zelfverdediging nu in eigen handen heeft. Israël, dat werd als een toevluchtsoord voor Joden. Hoeveel levens zouden er gered zijn als zij al in 1939 een eigen land hadden gehad? Hij laat dus eigenlijk zien hoeveel Joden niet goed gereageerd hebben op de klop. En dat is wel een krachtig beeld. Ook eentje van pijn. Ook analyseert hij hoe problematisch de gebeurtenissen in 1948 waren voor de christelijke theologie. Het christelijk geloof was immers gebaseerd op een nieuw verbond dat het oude tussen God en de Joden vervangt. Een nieuw testament dat de betekenis van het oude vervulde. Christenen hebben lang al die tijd het land van Israël kunnen laten als een verlaten land. Zij geloofden dat de belofte over Sion en Jeruzalem moest worden gedupliceerd als een voorafschaduwing van het christendom en de christelijke kerk. Met het feitelijke bestaan van Israël kan dat niet langer. Dus het is ook een confrontatie voor de christelijke theologie. En dan is er een andere rabbijn, Chaim Zimmerman, die leefde van 1914 tot 1995, die ook een hele scherpzinnige observatie maakte in zijn boek Torah and Existence. En dan citeer ik eerst Psalm 69, vers 35 tot 37. En want dan gaat het namelijk over de verandering in volgorde van de tijd van Jozua en de tijd van de vorige eeuw. Hemel en aarde moeten hem loven, de zeeën met alles wat erin is. Want God zal Zion redden en de steden van Juda herbouwen. Daar zal worden geleefd en geërfd. Het volk dat hem dient zal het land bezitten. En wie zijn naam lief heeft, mag er wonen. Het gaat hier over volgorde van bezitten en wonen. Of bezitten en veroveren. Eerst moest er veroverd worden voordat het kon worden bezit. Nu werd het bezit en moet het eigenlijk nog zijn voltooiing vinden. Wat ze onderscheiden is in het hele vraagstuk van die vervulling van de profetie dat er fases zijn van terugkeer. In Jesaja 11 is de messiaanse tekst waar sprake is van de wolf en het land die naast elkaar liggen. We spreken van het duizendjarig vrederijk. De aarde die vol is van de kennis des Heren, zodat het water de bodem van de zee bedekt. Dat wordt echter pas bereikt door de wortel van Isaï. Zoals dat in Jesaja 11, vers 1 staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen tronk van Isaï en een loot uit zijn wortels zal vrucht brengen. En zo is er een Maimonides geweest die op basis van deze tekst zegt dat de laatste inzameling zal geschieden door de Messias en dat die niet eerder zal worden geopenbaard dan na het verzamelen van de mensen in Jeruzalem. En dat is natuurlijk typisch een van de discussies die binnen het Jodendom plaatsvindt. Moet niet eerst de Messias komen voordat de terugkeer er plaatsvindt? Opvallend is ook het Amida-gebed. Die kent het al uit zijn hoofd. Ik ben er gaan te oefenen. Maar wie heeft er nog helemaal nooit van gehoord? Het Amida-gebed. Hebben we nog huiswerk te doen? Het is echt een schat van een gebed, ondanks een vervelende toevoeging. In de tijd van de eerste Joodse gelovigen. Maar er zit het is, als je er echt studie van maakt, dan denk je, nou, dit is niet van de mens. Het komt van God uit. Ook vooral de volgorde, daar is namelijk dat er eerst in het zesde gebed, in het middenstuk, het eerst gaat over de zegen van het land. Land voorop. En daarna pas de inzameling. Dat is wel apart. Voordat het dan uiteindelijk ingaat op de laatste verlossing, de uiteindelijke inzameling en de glorieuze tijden van de Messiaanse Koninkrijk en het verlangen naar Jeruzalem. En dan eindigt het met het schild van Abraham. Nou, iets daarover lezen we, van die volgorde lezen we ook bij Ezechiël, is al genoemd vanmorgen. Ezechiël 36 is een belangrijk hoofdstuk in dit geheel. Vers 8. Maar bergen van Israël, jullie bomen, gaat over het land, hè, zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël. Want dat zal spoedig terugkeren. Zie je de volgorde? Rashi, een rabbijn uit de middeleeuwen, uit Frankrijk, of uit Duitsland ook wel, zei, de toekomstige inzameling van het volk zal plaatsvinden in samenhang met de zegen van het land. Jesaja 56, vers 8, zo spreekt God Jehovah, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan er al bijeengebracht waren. Dus hier vindt ook nog weer, er is al een verzameling, maar dat is nog niet de laatste verzameling. Jeremia 3, vers 14. Kom terug, ontrouwe kinderen, spreekt Adonai. Want jullie behoren mij toe. En dan staat er die tekst, ik zal één van jullie uit elke stad nemen. En twee van jullie uit elke familieclan en jullie naar Sion brengen. Dit is zo'n tekst waar je zo makkelijk overheen leest. Want zijn dat te veel of zijn dat te weinig?
Heel weinig.
Je denkt, yes, hij brengt ze terug. Maar lees even, begrijp goed, het zijn er maar één van jullie stad en maar twee uit jullie familieclan. Wat natuurlijk iets zegt over de Shoah. En dan, verderop, en als jullie dan in aantal toenemen en dit land weer zullen bevolken, in die tijd zal men Jeruzalem de troon van Jehovah noemen. Alle heidenvolken zullen er samen stromen tot de naam van Jehovah, tot Jeruzalem. En zo wordt er ook gedacht over de fysieke conditie van het land. Wij lezen in hetzelfde Ezechiël, in eerdere versen, dat gaat weer over de bergen en de heuvels en over de waterstromen en de dalen. Zo zegt de Heer het ook tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenen die rondom zijn. Daaruit volgt de gedachte, ook weer door een andere rabbijn vastgelegd, dat deze verwoesting van Israël voor de tijd dat de Joden waren geen verwondering moet zijn. Want Leviticus 26 zegt al, ik zal van het land een woestenij maken tot ontsteltenis van je vijanden die het zullen bezitten. En hoe wrang dat ook is, hè, dus het oordeel, Want als het volk zich niet houdt aan het geboden, zal het land uiteindelijk zichzelf uitspugen. Toch was er een Nachmanides die er ook een zegen in las. Namelijk dat het land geen enkel ander mens of volk accepteert. Elke volk heeft zich geprobeerd daar te vestigen. Maar ze zijn niet in staat geweest om dat blijvend te doen. Er wordt ook een parallel getrokken met de tijd van de terugkeer van de eerste ballingen uit Babel, de tijden van Cyrus. Dat de terugkeer toen niet volledig was, evenmin als dat ze dat nu is. En dat degene die terugkeerde, faalde in het herstellen van de glorie van de eerste tempel. Er was ook toen nog geen koning, geen monarchie. En ze waren overgeleverd aan de gratie van de vreemde macht. En de wonderen die ze kenden waren afwezig. Niettemin, met dat zij terugkeerden, de conditie van het land reageerde op hen. Analoog daaraan kunnen we ook een ontwikkeling zien in de geschiedenis, zoals die vooral in Engeland van de grond kwam, vanaf de Balfour-verklaring tot de stemming bij de Verenigde Naties, waarin ook Henry Truman uit Amerika een belangrijke rol had, de oprichting van de Verenigde Naties. Maar dat men ook in Israël, ondanks de nieuwe staat, ook nog steeds afhankelijk is van het buitenlands beleid van internationale machten en hun invloed. Na toestemming om terug te keren, destijds, maar ook nu, waren de problemen en ontberingen van de Joden nog lang niet geëindigd. Integendeel. Want na Cyrus kregen we een Ahasveros en een Haman, die erop stond het volk uit te roeien. En toen hadden ze al mogen terugkeren. En na de Balfour-verklaring kwam er een andere Amalek die het volk wilde uitroeien. En Hamans zetel werd vervuld door Hitler, de architect van de genocide van het Joodse volk. Dan het spirituele niveau van de terugkeerders. Het gebrek aan religiositeit van veel baanbrekende Zionisten is geen geheim. Het secularisme van de huidige staat, van de toenmalige staat Israël, werd gesticht door zijn arbeiders Zionistische grondleggers. En vergelijk in dit opzicht ook wat Malachi, de profeet Malachi, destijds zei. Toen waren ze teruggekeerd. En hij heeft over dat ze toen ook niet erg trouw waren in het naleven van de Shabbat en andere zaken van de Joodse wet. Toch werden ze opnieuw een levendige Joodse gemeenschap. In dit opzicht is het ook interessant om Jesaja 44 te lezen, vers 25 tot 28. Daar staat van de Heer die de tekenen van hen die leugens verzinnen, verbreekt. Die waarzeggers waanzinnig maakt. Die de wijzen doet terugdeinzen. Die hun kennis tot dwaasheid maakt. Die het woord van zijn knecht gestand doet en de raad van zijn bode volbrengt. Die tegen Jeruzalem zegt, u zult bewoond worden. En tegen de steden van Juda, u zult herbouwd worden. En ik doe hun puinhopen herrijzen. Die tegen de diepte zegt, word droog. Uw rivieren zal ik doen opdrogen. Die over Kores zegt, hij is mijn herder. En hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd. En tegen de tempel wordt gegrondvest. Nou, hoe kan je dat verstaan? Als je iets weet van de geschiedenis die voorafging aan de oprichting van de staat Israël, dan moet je denken aan de white papers, aan de conferenties en alle pogingen die gedaan zijn om tot een oplossing te komen. En het leidt allemaal tot niks. En ook hoe er ook vandaag de dag dingen worden gedaan. Maar hoe ook er vandaag een Kores is. Misschien een persoon als Trump. Ondanks zijn karakter wat je overal zeggen kan. Je hoeft niet heilig te zijn voor God om gebruikt te worden door ambassade weer in Jeruzalem te vestigen. Kortom, God is soeverein. Maar, vergis je niet, het zijn fasen. Zo ook in Jeremia 29. Daar staat, zo zegt de Heer, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Die woorden naar u omzien, in het Engels I will remember you, gaat terug op het Hebreeuws efkot, op de stam pakat, en dat betekent dat het niet gaat om een volledige aflossing, maar eerder een eerste fase van het proces. Maar uiteindelijk, als je dan bij Jesaja 54 komt, daar staat in vers 7, ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. En datzelfde mechanisme van een dubbelheid vind je ook al in Deuteronomium 30. Daar staat, dan zal Jehovah uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Dat is één. Een omkeer brengen. Hij die opgestaan is om zich over Sion te ontfermen. Bij de gratie van de naties. Maar vervolgens, hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen Jehovah uw God u verspreid had. En dan hebben we het over goddelijke interventie. Goed. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Ja, ik had dus voorbereid, maar misschien moet ik dat wel wat inkorten. Over hoe dat dan zit met die anti-Zionisten, met de Joodse anti-Zionisten. En dan hebben we het over een Satmar Joel Teitelbaum. Liever gezegd, er is een gedachte die uit de Talmud komt, die deze mensen aanhangen. Die gaat over de drie eden. Laat ik de tekst lezen. Ook zij hebben een tekst uit Hooglied. Citaat. Koning Salomo in het Hooglied zei driemaal tot de dochters van Jeruzalem om de liefde niet wakker te maken tot zij klaar was. En de Talmud beweert door drie sterke eden om als groep niet naar het heilige land op te gaan. Geen geweld te gebruiken. Niet te rebelleren tegen regeringen van landen waar ze wonen. En niet door hun zonde om de komst van de Mashiach te verlengen zoals geschreven is in dat Talmud traktaat. Nou, deze rabbijn, de Satmar genoemd, dat is een chassidische beweging, de grootste chassidische beweging in de wereld, en telt een aanhang van zo'n 120.000. Oorspronkelijk afkomstig uit Roemenië, maar ook met een groep mensen teruggekeerd naar Israël. Deze beweging wordt gezien als een van de meest extreme chassidische stromingen. En dan heb ik het nog niet over een andere stroming van Neterukarta, waar ze niet mee hetzelfde zijn. Deze gaan nog een stap verder. Daar is dan weer een andere persoon. Die komen uit Litouwen. Die zijn ook met een groep in 1830 al naar het heilige land getrokken. En vanwege hun kledingstijl worden zij vaak te onrechte met chassidim verward. En zij vestigden zich in de oude stad van Jeruzalem en leefden daar in vrede met Arabische moslims en christenen. De Joodse kring zijn ze omstreden. Want een deel van hen werd geleid door een rabbijn, Moshe Hirsch, die zelfs zo ver gingen in het actief ondersteunen van de Palestijnse autoriteit en het regime in Iran, die in hun ogen de legitieme autoriteiten zijn van die landen. Nou, wie daar meer over wil studeren, er is dan een boek geschreven door de Joods-Canadese historicus Rapkin, die deze hele geschiedenis en beschrijft in zijn boek In de Naam van de Torah. En ze hebben ook een website, die heet True Torah Jews. Dus dat woord zegt dat zij zichzelf zien als ware Torah-volgelingen. En de kop staat, hun missie is om de wereld te informeren dat de staat Israël niet Joden of Jodendom vertegenwoordigt. En dan hebben ze een tabblad met allemaal citaat van allemaal rabbijnen. Nou, als je daar aan begint, dan raak je echt, wow, wat is dit? Nochtans, de ongodsdienstige aard, want ze hebben natuurlijk een punt, de ongodsdienstige aard van de terugkeerders mag niet worden afgezien als een afbreuk aan Gods betekenis, aan de theologische betekenis van de terugkeer. Ik heb natuurlijk al een aantal citaten genoemd. En dan is het ook wel aardig om een andere groep te noemen die ook al in de 19e eeuw optrok naar het Heilige Land. Dat waren de volgelingen van een andere rabbijn, Vilna, uit Gaon, uit Litouwen ook, uit Vilnius. Die een van de grootste, geleid heeft tot een van de grootste golven van immigratie. En zijn discipelen, die bekend stonden als Perushim, hebben zich toen gevestigd in Tiberias en Safed en vormden later de kern van de oude Yeshuv in Jeruzalem. En wat zeiden zij? Want ware het niet dat God ons verlangde, dan zou hij ons al deze dingen hebben getoond om ons naar onze rustplaats en ons erfgoed te brengen. Met andere woorden, als God het niet in ons had gelegd, dan hadden wij er ook niet heen gegaan. Dus daar heb je een andere groep die zegt, het is juist wel God die dit bewerkt. En dan, ja oké, okay. Toen de Israëlieten nog in een land woonden, hebben ze het door hun daden onrein gemaakt. Zegt ook weer dezelfde Ezechiël 36 en vers 17. En waren zij als een vrouw die ongesteld is? Dan is er een midrash die zegt op zijn Engels: would that the children of my people should dwell in the land, even if they contaminated. Oftewel, wonen ze er maar, zelfs als het zouden vervuilen. En ja, ondanks wat de Viticus zegt, hè, dat het land dus zijn inwoners zou uitspugen, kan God dat overroelen, wordt er dan gezegd. En dan kijk maar naar bijvoorbeeld een Omri. Misschien kent u hem wel. Corrupter dan alle slechte koningen die hem voorafgingen, werd hij nog steeds beloond voor het vestigen van de stad Shomron en het vestigen van het land. Zijn daad werd waardig geacht, ondanks zijn zelfzuchtige intenties. Zijn zoon en kleinzoon heerste over Israël. Nou, en dan een klein uitstapje naar niet-Joden. Ik heb al even genoemd Engeland. Hoe is het zo gekomen dat en een Herzl en een Weizmann en een Jabotinsky al die Zionisten in hun rol kwamen? En daar is een prachtig boekje geschreven door Jan Willem van der Hoeven, Babylon of Jeruzalem, die heel sterk in kaart brengt hoe er naast elke Joodse Zionist een Christen Zionist moet nadenken. Het belang van, hoe is dat dan ontstaan? Met dat in Engeland de Bijbel weer ging leven. En wanneer was dat? Toen die vertaald werd. En ze het weer gingen lezen in hun eigen taal. En ontdekten, ja, er is een toekomst voor Israël. En iedereen die het doet, kan er niet onderuit. Maar degene die daarmee kwamen, in de 16e eeuw al, een Francis Ketters, een van de eerste, werd verbrand. Omdat hij de terugkeer van de Joden naar hun land profiteerde. En zo zijn er anderen geweest, ook een Franse ambassadeur in Denemarken die een boek schreef waarin hij het herstel van de Joodse natie benadrukte in de 17e eeuw. Zelfs zonder voorwaarden stellen van bekering tot het christendom. Ook hij moest lijden voor zijn opvattingen. En iemand anders die ook een boek had geschreven over en die zich richtte tot Joden in de diaspora en hun moeder aanmoedigde om terug te keren. Ook hij werd door de koning uit zijn ambt gezet en zijn bezittingen werden hem ontnomen. Kortom, je betaalt een prijs. Zelfs als niet-Jood. Voor het proclameren van het belang van de terugkeer. En dan hebben we ook de Churchills. Meervoud. Want we kennen allemaal Winston, maar hij had ook voorlopers. Nou, ik ga het niet allemaal noemen. Ik raad je aan. Wie is er al eens een keer in Jeruzalem geweest in het museum Friends of Zion? Oké, je hoeft er niet heen naartoe om er toch veel van te kunnen zien. Door naar hun website te gaan. Je kunt namelijk, ze hebben dan een tour waar je dus heel veel kan zien van. En doe dat en bestudeer de namen van de mensen die daar genoemd worden. Allemaal heroes. En je krijgt dus een geschiedenis mee waarvan je eigenlijk zou mogen wensen dat die op school al werd meegekregen. Heel belangrijk. Maar de conclusie is ook dat, dan hebben we het over de, uiteindelijk Gods voorzienigheid in dit alles. Ik vond het wel grappig om te lezen. Dat Herzl, dus met zo'n William Hechler uit Wenen, ambassadeur, in contact kwam. En er eigenlijk een alliantie ontstond met christenzienis, was ondenkbaar. Als een Herzl een orthodoxe Jood was geweest. Het is juist vanuit zijn secularisme dat er een soort alliantie kon ontstaan tussen Herzl en zijn volgelingen en christenzienist. Het traditionele orthodoxe Jodom zou te verdacht zijn geweest om een partnerschap met christenzienisten te aanvaarden, hoe ogenschijnlijk puur hun bedoelingen ook waren. Nou. Goed, terug naar Jesaja 66. Wat gebeurde er in 1948? Op 14 mei. Ja, 14 mei. Het is helemaal geen 14 mei nu. Dat is ook een vraag die je aan de Moordist Cursisten kan stellen. Waarom we dat deze week doen en niet in 14 mei? Ja, bijzonder vind ik zelf dat dus deze Britse rabbijn kennis heeft van die christen-zionisten en zelfs een Derek Prince oproept als getuige. Derek Prince, wie hem niet kent, iemand die in het Britse leger functioneerde, diende, ten tijde van dat de Britten het land gingen verlaten en de overdracht moesten begeleiden naar de zionist. En dan citeert hij eerst Jesaja 66. Het afsluitende hoofdstuk van Jesaja, die beschrijft hoe God is voorbestemd om naar Jeruzalem terug te keren. Hoe zijn glorie zich onder de naties zal verspreiden en vertelt over de uiteindelijke ondergang van de goddelozen. En dan haalt hij een citaat aan van Derek Prince in zijn boek Promised Land. En hij zegt, op een dag, 14 mei 1948, werd Israël geboren als een complete natie. Met een eigen regering, strijdkrachten en noodzakelijke administratieve functies. Zeker, alles was haastig en op kleine schaal geïmproviseerd. Toch waren alle noodzakelijke ingrediënten aanwezig om van Israël een soevereine natie binnen zijn eigen grenzen te maken. Voor zover ik wist, was zo'n gebeurtenis zonder weerga in de geschiedenis van de mensheid. En dan die tekst uit vers 5 uit het hoofdstuk. Hoor het woord van Jehovah die u heeft en u die beeft voor zijn woord. En dan worden er drie groepen genoemd. Uw broeders, degene die u haten en die u verstoten vanwege mijn naam. Alle drie zeggen, laat Jehova verheerlijkt worden. Maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap. zij daarentegen zullen beschaamd worden. En dan heb je weer die heerlijke rabbijnen die van die heerlijke midrash hebben over dit soort tekst. Die drie verschillende groepen neerzetten. Degenen die geleerd zijn in de schrift. Alleen maar de schrift kennen, niet de mondelinge overlevering. Degenen die de mondelinge overlevering kennen, maar de schrift niet serieus nemen. En de helemaal degenen die van niks weten. En geen kennis hebben van Gods woord. Punt is dat de tijd van het verzamelen, zo spelt Jesaja, niet alleen zal zijn voor de rechtvaardigen. Ze zullen ook worden bijgestaan door Joodse groepen die zich tegen hen verzetten. Dus wat we zien, wordt ook al in de profeten gezegd. Nou, en dan zou ik nog kunnen ingaan op een Hosea die het heeft over, ik ga afronden, van de kinderen die niet mijn volk en eind mijn volk zijn. We zouden het kunnen hebben over een Daniel met zijn 2300 avonden en morgens, zoals vertaald wordt in onze taal, maar een enkelvoud moet zijn. En dan is er ook nog een Micha. En misschien moet ik daar dan mee eindigen. Want ook daar zien wij de twee fasen van de Joodse terugkeer. We lezen daar in hoofdstuk 4, vers 8. En u, schaapstoren, Migdal Eder, Oval, of heuvel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen, heerschappij van vroeger. En vervolgens het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Heerschappij, koningschap. Weer zo van die twee woorden. In het Hebreeuws memshala, een aanduiding van een constitutie van een overheid of macht, maar zonder koning. En een mamlaga, een koninkrijk met een hiërarchische volgorde, waarin de onderdanen van de koning alle gretig zijn geboden doen. Wat is Israël nu? Is het een memshala of is het een mamlaga? Dus dat zien wij. Maar er is een weg van A naar B. We zitten in die weg. Maar met welke stenen wordt die weg gebouwd? Vers 9. Nu, waarom sluit u zo'n luid alarm? Is er geen koning onder u? Is uw raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? En dat wordt herhaald. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij echter kennen de gedachten van Jehova niet. Zij begrijpen zijn raadsbesluit niet. Dat hij hen heeft bijeengebracht, dat hij hen bijeengebracht heeft als graan schoven op de dorsvloer. Dus voordat het einde bereikt, moeten we nog tijden van ontberingen verwachten. De weg van heerschappij naar koninkrijk zal niet soepel worden. En dat zal niet eerder gebeuren. Dan kom ik toch nog even bij de Messias. Meteen 8. Het zal niet eerder gebeuren voordat zij zullen roepen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Wat veronderstelt dat ze ook weten wie die naam is? De naam die ze doorgaans niet willen uitspreken. En dan is er een melaatse. Buitengestoten. In die ene melaatse kan je ook het volk Israël zien. Dan is daar de Messias. En die zegt, wat wil je? Hij wil dat ik rein word. En hij hoeft alleen maar aan te raken. Maar het aanraken, dat maakte Jezus onrein. Het aanraken van melaatse. Want de priesters, ja, die moesten wel onderzoeken, maar niet aanraken. De priester kon niet zelf genezen. Dus als Jezus vervolgens tegen hem zegt, ga naar de priester en volg het ritueel uit wat in Mozes staat, dat is nogal wat. Als je bedenkt de confrontatie die dat moet zijn geweest voor die priesters. Want de Messias, hij is niet de priester. Hij is een koninklijke autoriteit. En in zijn koninklijke autoriteit, hij is degene die kan genezen. Hij is degene die zonde kan vergeven. Maar vervolgens is het aan de priester, die moet dan onderzoeken of iemand inderdaad rein is. En het kwam er zelden voor dat een melaatse weer rein werd. Dus wat betekende dat voor de priester, impliciet, dat hij moest erkennen dat Yeshua de Messias is. En wij mogen ook dat koninkrijk van priesters daar deel van uitmaken. Maar anders dan die van Levi. Wij zijn die van Melchizedek. En hebben daardoor koninklijk-priesterlijke autoriteit. Waarbij het van belang is dat als wij onreine mensen tegenkomen, dat wij niet in debat gaan en vertellen wat allemaal fout is aan iemand. Maar als de Heer ook leren die hand uit te strekken en zijn genezing uit te spreken. Kom en toon je weer bij de priester, zodat je weer toegang hebt tot het heiligdom. Shalom.